En ik zal proberen de draad weer op te pakken in Efeze 2, waar we vanmorgen gebleven zijn. Waar gezegd wordt, u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. Naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En dan staat er in vers 3, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Het zal opvallen dat in vers 3 ineens de apostel spreekt over wij allen, want in vers 1 en 2 ging het over gij, maar in vers 3 heeft hij het over wij en over ons. Het zal duidelijk zijn dat hij daarmee speciaal duidt op de Joden, het Joodse volk, wat immers zich van de heidenen in het algemeen onderscheiden door het leven onder de wet, of door te leven onder de wet, de Mozaïsche, maar meer in het bijzonder eigenlijk de Joodse, de Judaïstische wet. En het aardige is dat als we wat oppervlakkig lezen, merken we niet eens dat dit over wat anders heeft. En dat is wel aardig, want de gedachte is natuurlijk toch dat die wet niks toe of afdoet aan de situatie van de natuurlijke mens. Want hij zegt dus dat weliswaar aan de ene kant de heidenen die de wet niet hebben, heet dat in Romeinen 2, de heidenen die de wet niet hebben, dat die eertijds gewandeld hebben in misdaden en zonden onder de eeuw deze wereld, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar in vers 3 zegt hij, dat was ook het geval met ons Joden. Want, en dat legt hij op een andere plaats veel uitgebreider uit, want die wet die verandert daar niks mee. De positie van de natuurlijke mens verandert niet echt door de wet. Die natuurlijke mens blijft gewoon een sterfelijk mens, aan het verderf onderhevig, in de macht van de zonde dus en in de macht van de dood. En of je zo'n mens nou alles niet vertelt wat hij doen en laten moet, daar verandert in de praktijk gewoon helemaal niks mee. Want wat de schrift ervan zegt is dat een mens toch niet in staat is welke wet dan ook te houden. En dat is nog de nette variant, want de minder nette variant is dat de wet de zonde doet toenemen. Zodat de Bijbelse gedachte is dat een wet die op een mens legt in de praktijk een averechtse uitwerking heeft. Een tegenovergestelde uitwerking. Want hoewel het ongetwijfeld de bedoeling is dat wet, of zelfs de wet, de zonden zou doen afnemen of de zonde zou bestrijden, is het toch zo dat in werkelijkheid precies het tegenovergestelde gebeurt. Dat zegt de Bijbel er ook over. En het wordt ook geïllustreerd in de geschiedenis van Israël in het algemeen. Want het leven onder de wet heeft hen niet gemaakt tot een beter volk of een ander volk dan welk heidensvolk dan ook. Sterker nog, er wordt zelfs uitdrukkelijk op gewezen dat als er dan ooit een volk geweest is wat leefde bijna continu in opstand, in rechtstreekse opstand tegen God, dan was het juist dat volk Israël dat onder de wet geplaatst was. Het is goed om dat te weten. Ik ga er nou niet verder op in, maar het is goed om dat te weten, omdat in het algemeen de gedachte is dat als je de mens nou maar netjes vertelt wat hij doen mag en wat hij niet doen mag, dan zal dat ongetwijfeld een positieve uitwerking hebben. Maar dat is dus niet waar. Integendeel, het werkt negatief. En het heeft zeker een negatieve uitwerking op wat wij gewoonlijk het geweten noemen. Want hoe dan ook, waar een mens zondigt en er is geen wet, ja, dan maakt dat niet zo geweldig veel uit. Maar waar een mens zondigt en daarmee dus de wet overtreedt, zal hij normaal gesproken last krijgen van zijn geweten, of hoe dat bij gelegenheid maar heten mag, zodat hij in nog veel grotere problemen komt dan daarvoor. En dat is het resultaat van de wet. Uiteengezet bijvoorbeeld in Romeinen 6 en meer nog in Romeinen 7 en eventueel in Galaten 3 en 4. Maar daar ga ik nog verder niet op in. Hier wordt het verschil ook niet gemaakt. Er is ook een goede reden voor, maar misschien kom ik daar nog wel eens op. Maar in elk geval maakt de apostel hier geen onderscheid tussen de positie van de heidenen in het algemeen en de positie van het Joodse volk. En wat het Joodse volk betreft onder de wet, zegt hij, wij waren, einde van vers 3 van Efeze 2, wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. En dat is aardig, want die anderen worden genoemd kinderen der ongehoorzaamheid in vers 2. En in vers 3 zegt hij over de Joden, wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen, waarmee dus gezegd wil zijn dat er in de praktijk geen verschil is tussen de kinderen des toorns in vers 3 en de kinderen der ongehoorzaamheid in vers 2. Het is dus hetzelfde, volgens de apostel zelf. En de verklaring is eenvoudig genoeg. Die zonen, want ik lees kinderen omdat het er staat nou eenmaal, maar er staat feitelijk zonen, hè. Maar goed, dat doet nou verder niks ter zake. Maar ongehoorzaamheid uit vers 2 is nou eenmaal ongeloof. En het wordt gelegd naast de toorn uit vers 3. En de gedachte die deze uitdrukkingen met elkaar verbindt, is nou eenmaal dat over die ongelovige wereld de toorn Gods komt. Niet zal komen, hoewel dat ook zo is, maar het staat hier niet. Het staat weer ergens anders. Maar komt, dat wil zeggen dat de hele wereld als zodanig, de mensheid als zodanig, in ieder geval sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, want daar gaat het hier over, leeft onder de toorn Gods. En dat staat niet alleen hier, maar dat staat op vele andere plaatsen. En dat betekent dus dat de situatie van de mensheid in onze dagen niet de normale is, al bijna 2000 jaar niet, zal ik maar zeggen. Het is een situatie waaronder men leeft die ontstaan is door de verwerping van de Messias. Dat wil zeggen door het ongeloof in de Heer Jezus Christus. De gedachte is een heel eenvoudige. De gedachte is namelijk dat God zich heeft geopenbaard aan de wereld en aan de zijnen. Dat is die tekst die u vroeger uit het hoofd moest leren, weet u wel, uit Johannes 1 vers 12, hè? Of 11 of 10, of maar daar in de buurt, hè? Die van, hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Er staat zelfs nog meer bij, er staat, hij kwam in de wereld en de wereld is door hem gemaakt, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, Israël ongetwijfeld, maar de zijnen, de Israëlieten dus, en in ieder geval de Joden, hebben hem niet aangenomen. Waarna de volgende uitspraak luidt, maar zoveel hem aangenomen hebben, maar het had natuurlijk net zo goed kunnen zijn zo weinigen, want het is uiteraard een minderheid, zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij in de tijd macht gegeven kinderen Gods te worden, zoveel namelijk in zijn naam geloven, zoveel als uit de geest geboren zijn, of hoe het er maar precies staat. Ik zoek hem met opzet niet op, want het komen we nogal ver van het onderwerp af. Maar heel de gedachte is dat wel degelijk het evangelie gepredikt is aan alle volkeren, beginnend bij het Joodse volk uiteraard, maar dat het niet geleid heeft tot dat volkeren werden tot discipelen van de Heer Jezus Christus. U kent ook die zendingsopdrachten, die van ga erheen, onderwijst alle volkeren, hem makende tot mijn discipelen. Je mag aannemen dat het ook gebeurd is. Bovendien staat ook dat het zo gebeurd is. Maar er zijn geen volkeren tot discipelen van de Heer Jezus geworden, enzovoorts. En dat heeft ertoe geleid dat de wereld sindsdien leeft onder de toorn Gods. Want zo is dat. Waarna uiteraard de vraag is, maar waaruit bestaat dan die toorn Gods, waaronder de wereld leeft? En dat merken we nauwelijks, omdat we het verschil niet kennen. Wij weten niet beter. Maar toch wordt de toorn Gods geopenbaard over de wereld. En nu sta ik te citeren uit Romeinen 1 vers 18... Daar staat het namelijk, Romeinen 1 vers 18. Nou, eigenlijk moet ik dan eerst lezen Romeinen 1 vers 16 en 17. Waar de apostel zegt, ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Niet voor een ieder hoor, zoals sommigen denken. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek, zeg maar de heiden in het algemeen dus. En dan vers 18, want de toorn Gods wordt geopenbaard. En let nou op wat er niet staat, hè. Er staat niet de toorn Gods zal worden geopenbaard van de hemel. Want dat is wel zo, dat is mijn vaste uitdrukking dan, hè. Dat is wel zo, maar dat staat hier niet, dat staat weer ergens anders. En daar gaat het hier dus niet over. Hier gaat het over, de toorn Gods wordt heden dus nu wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, comma, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En het woordje als, dat mag je dus gerust weer doorstrepen. Al wat schuin gedrukt staat, hè, mag je doorstrepen, want er staat in de grondtekst niet. En je zou het maar het beste doen. Dat is over het algemeen veel makkelijker, als je het doorstreept. Maar goed. Het gaat namelijk hierover dat de toorn Gods komt over de mensheid in zijn geheel namelijk, die de waarheid ten onder houdt. Want mocht je nou denken dat de mensheid al eeuwenlang, en misschien duizenden jaren lang, op zoek is naar de waarheid, dan moet je zeggen, dat is wel een erg grote vergissing. Want dat is niet zo. Integendeel, waar de mensheid mee bezig is, is niet zoeken naar de waarheid, maar precies het tegenovergestelde. Men zoekt namelijk de waarheid te bedekken. Ja, dat zijn van die uitspraken, die kan ik makkelijk doen. En als je nou vraagt van hoezo en vertel eens enzovoort, ja, dan sta ik hier over een paar uur nog over te praten. Maar het heeft zo weinig zin. Je hoeft mij niet te geloven, maar kijk nou eens om je heen, check nou die dingen eens. Wat er werkelijk gebeurt, wat de mens werkelijk doet, is niet waarheid zoeken, maar is waarheid verbergen. Je kunt overal over discussiëren, behalve over de Bijbel. Godsdienstonderwijs op scholen gaat over, ook op christelijke scholen, gaat overal over, behalve over de Bijbel. Dan blijf ik nog heel dicht bij huis. En als je disciplines neemt als natuurkunde, en de varianten daarvan, alle verschillende takken van de natuurkunde, gaat heus maar over één ding. Het wegredeneren van een schepper. En de verschijnselen die erop wijzen dat heel de schepping één schepper kent, één dat heel de schepping, dus alle schepselen een gemeenschappelijke oorsprong hebben, dat wordt gewoon weggeredeneerd. Dat is heel voor de hand liggend. Dan zegt men niet in het begin God, maar dan zegt men in het begin waterstof. Of zoiets, hè. Er zijn nog enige varianten van. Hoe doet er niet toe als men maar niet hoeft te komen tot kennis van de waarheid? En dat is waar alles eigenlijk in de wereld toe dient. En niet alleen geldt dat voor het zogeheten vermaak van de wereld, wat over het algemeen slechte naam heeft binnen het christendom. Want ik beschouw dat persoonlijk altijd nog als tamelijk onschuldig. Maar het geldt meer in het bijzonder voor alle serieuze zaken die er zo in de wereld omgaan. Ze hebben slechts maar één doel, God wegredeneren. En de aandacht afleiden van de dingen die werkelijk belangrijk zijn. Nou goed. Ja, dat denk ik altijd, moet ik daar nou nog meer over zeggen. Maar ja, het wordt zo'n cynisch verhaal dan. Daar hou ik ook niet echt van, eigenlijk. Hè. Maar de schrift zelf zegt het. Wat een mens doet, is de waarheid in ongerechtigheid, en dat wil zeggen opzettelijk, ten onderhouden. En zo gaat het nou eenmaal altijd. Je kunt de meest vreemde theorieën bedenken, en je kunt erop promoveren. Maar de waarheid interesseert niemand. In het algemeen niet. En sterker nog, men is er bang voor. Ik geloof dat de angst die velen hebben, de meeste mensen, hebben voor de Bijbel, gewoon is de angst voor de waarheid. Men weet dat het waarheid is, maar men wil het niet weten, want het brengt verantwoordelijkheid met zich mee, brengt consequenties met zich mee. Het laat hen geen vrijheid meer, enzovoorts. Dat is het idee, althans. Het is natuurlijk niet waar, de waarheid maakt vrij, zegt de schrift. En zo is het ook. Maar men is bang juist dat het een binding met zich meebrengt en onvrij maakt. Dat is niet het geval, maar wat wel het geval is, is dat waarheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En bovendien, de waarheid, als we de waarheid leren verstaan, dan is een van de eerste aspecten daarvan dat wij leren dat wij niet onze eigen baas zijn, maar dat we deel uitmaken van een schepping die in uiterste instantie onderworpen is aan God zelf. En God zelf bepaalt wat er met die schepping en dus ook wat er met die schepselen gebeurt uiteindelijk. En wij hebben ons daar maar aan te onderwerpen. Zodat de waarheid weinig ruimte laat voor onze hoogmoed. Maar dat is ook het thema wat in Efeze 2 nog uitgebreider aan de orde komt. Dus daar spreek ik nog wel even over. Maar het gaat erom dat hier in Romeinen 1 gezegd wordt dat de toorn Gods nu dus in het heden wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden, waarna de vraag is waaruit die toon Gods dan bestaat, enzovoorts. En de gedachte is simpelweg deze, dat de waarheid die van het evangelie uit vers 16 en 17, dat de waarheid inderdaad aan de gehele wereld en dus aan alle volkeren gepredikt is in laatste instantie, maar dat de mens God niet wil kennen op geen enkele wijze en langs geen enkele weg. Dat is wat uiteengezet wordt in vers 19 en wat er verder volgt. Er staat al wat, in wat ouderwets Nederlands natuurlijk, maar er staat in vers 19 dat zij God kunnen kennen. En in vers 20 staat dat ook, namelijk dat zij God kunnen kennen uit het schepsel, uit de schepping namelijk. Of als het wat eenvoudiger zegt, men kan God kennen uit de natuur. Daar komt het op neer. Mijn vader zei altijd, ik heb nooit een beter voorbeeld gehoord. Mijn vader zei altijd, je moet wel een erg groot geloof hebben of gek zijn als je gelooft dat als je een rotje gooit in een mesthoop, dat is tegen Aldiani waar, dat als je een rotje gooit in een mesthoop, dat daar dan een Zwitserse horloge uit ontstaat. En zulke dingen, dat gelooft de wereld in het algemeen wel, dus dat vindt iedereen vanzelfsprekend. En als je zegt, ja, maar zo was het niet, dan komt de commentaar, ja, zo was het niet, want dat duurde miljoenen, miljarden jaren. Nou, dan vind ik dat nog knapper. Een grote klap, want zo wordt geacht de wereld ontstaan te zijn. De Big Bang, weet u wel. Maar het schijnt dan een heel langzame klap te geweest te zijn ook nog. Een rotje wat ontploft, maar dan heel langzaam. En als het dan maar langzaam genoeg... Laat het eens in slow motion doen dan. Hè. Als het dan maar langzaam genoeg gebeurt, ontstaat daaruit het beruchte Zwitserse horloge. Nou ja, laat maar zitten. Maar die onzin, die leer je dus gewoon over. Die leer je niet eens, die word je geacht te weten gewoon. Dat staat niet eens ter discussie. En dat is onze moderne wereld. Waar de mens zo ver geschopt heeft met al zijn wijsheid, al zijn kennis enzovoorts. Het is gewoon bespottelijk, het is belachelijk. En dat is ook wat hier naar voren gebracht wordt. Want wij denken dan dat uitvindingen zijn van de laatste eeuwen, hooguit. Waarin de mens dan tot zulke grote hoogte gekomen is. Maar ik moet u zeggen, vroeger waren de mensen in ieder geval niet zo gek. Helemaal normaal ook niet, maar zo gek, dat is het eind van zoek. En dat ze vroeger niet zo gek waren, dat staat ook in dit schriftgedeelte feitelijk. Want inderdaad, de gedachte is dat voor zover de wereld, de mensheid, wijsheid had en inzicht had in de dingen van de wereld, de schepping als zodanig, de natuur of hoe je dat dan maar noemt, voor zover de mens daar inzicht in had, is die wijsheid, is die kennis verdwenen. Dat is wat min of meer staat in dit schriftgedeelte, hoewel een andere lijn gevolgd wordt. Maar het is wat in ieder geval uitgebreid staat in het volgende Bijbelboek, 1 Korinthe 1 namelijk, het eerste hoofdstuk van de eerste Korinthebrief, waar gezegd wordt dat God de wijsheid der wijzen zou doen vergaan en het verstand der wijzen zou teniet doen. En de gedachte in 1 Korinthe 1 is niet dat dat ooit is gebeuren zal, maar de gedachte van 1 Korinthe 1 is dat dat inmiddels gebeurd is. Alleen dat is al zo lang geleden gebeurd dat wij het niet meer weten. Maar daarom was het wel zo. Vandaar dat we nog steeds te maken hebben met de raadselen van de oude geschiedenis, zal ik maar zeggen. Die wij in onze dagen nog steeds niet begrijpen. Maar dat komt omdat de kennis die men toen had inderdaad is weggenomen. En waarom dat gebeurd is? Nou, dat is een heel simpele zaak. God heeft dat weggenomen op een of andere wijze. Opdat de mens die de waarheid, enkelvouden met hoofdletters, opdat de mens die de waarheid nou eenmaal verwierp, en dus Christus en het evangelie verwierp, opdat die mens de rest van de waarheid die hij kende, de rest van de wijsheid die hij had, ook zou kwijtraken. En dat is precies wat gebeurd is. Hier in Romeinen 1, want dat heb ik nog voor me liggen, staat het ook, daar staat namelijk dat zij God konden kennen op een of andere wijze. Maar dan in vers 21, halverwege vers 21 staat dan ongeveer, maar zij zijn verijdeld geworden, leeggemaakt betekent dat, hè? Verijdeld, leeggemaakt. Zij zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. En het hart is eigenlijk in de Bijbel meer de zetel van geloof. En een onverstandig hart is dus in de praktijk gewoon een ongelovig hart. Maar als het hart ongelovig is en de waarheid verwerpt, dan worden de overleggingen verduisterd. Dan blijft er van al het verdere redeneren niks over. Is zinloos, is ijdel. En zo staat het ook, hè. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Zij achten zich dus steeds wijzer. Maar zij zijn in werkelijkheid steeds dwazer. Dat is wat hier staat. En ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God vervangen voor of veranderd in de gelijkenis eensbeelds een verderfelijk mens. En van gevogeld en van viervoetig en kruipende gedierte, langlevende milieubeweging, denk ik altijd als ik die dingen lees. Want dat is de moderne variant op wat hier in dit vers staat. Namelijk, men heeft God weggeredeneerd, maar aangezien men toch in zijn leven iets of iemand moet dienen, stelt men dus voor God iets anders in de plaats, namelijk een mens. En ik denk dat het grootste deel van de tegenwoordige zogenaamde christelijke prediking gericht is op de mens. Het is in werkelijkheid humanisme, al heet het daar niet zo. Humanisme wordt geacht atheïstisch te zijn. Maar je hebt ook een theïstisch humanisme, maar het heet dan gewoon menselijkheid. 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 Nou, ik weet niet of men mensen kent, maar als men mensen kent, zou men beter maar niet menselijk kunnen zijn. En ik bedoel het echt niet cynisch, het is gewoon de realiteit. Maar men stelt de mens in plaats van God en dus moet men nou de mens dienen. Of de medemens, of, want er is een ander woord voor gevonden, de naaste. Men moet de naaste dienen, niemand weet wie dat is. Maar dat is juist het gemak van zo'n redenering. Je moet de naaste dienen, dat is makkelijk genoeg als je niet weet wie het is. Kan niemand je erover aanvallen, denk ik ook maar, enzovoort. Maar men stelt de mens in plaats van God. En men verbastert zelfs bijbelteksten. Want als men in de Bijbel leest over de Heer Jezus Christus, die God was, maar die vernederd werd tot beneden de engelen, vertaalt men het alsof er staat dat de mens bijna goddelijk gemaakt zou zijn. Want dat staat er dan nu in de NBG-vertaling. Wie is de mens? Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt. Psalm 8. En in werkelijkheid gaat het over de Heer Jezus, die mens, die niet bijna goddelijk gemaakt was, maar die juist vernederd is geworden en onder de engelen is gesteld, zoals er ook inderdaad letterlijk staat. Maar men verkracht zelfs bijbelteksten, men doet dat zelfs in de vertaling, om de mens tot God te maken. Men leert dus, punt 1, dat de mens bijna goddelijk gemaakt is. Men leert dat de mens beelddrager Gods is. Geen spiegel thuis zeker. En de Bijbel niet gelezen. Waar haalt men het vandaan? En hoe lastig om van zo'n theorie af te komen. Want het past de mens wel te denken dat hij bijna goddelijk is of dat hij beelddrager Gods is. Maar hij is het niet. Wat de schrift erover leert. Neem maar een concordantie, dat kun je gewoon zelf thuis doen. Neem maar een concordantie, zoek dat woord maar op. Beeld, beelddrager of hoe het maar heten mag enzovoorts. Zoek maar op wat de Bijbel zegt over de mens als beelddrager Gods. Er wordt gezegd dat de mens beelddrager Gods zou moeten zijn. En er wordt uitgebreid vastgesteld welke mens dan eigenlijk het beeld Gods gelijkvormig is. En welke mens het beeld Gods is. En het is er in principe maar één. Tot op heden althans. Toch of niet? Zeg ik nou vreemde dingen? Ja, de Heer Jezus Christus uiteraard. Want neem dan vervolgens toch maar weer een gemiddeld Bijbels handboek en zoek maar op wat het te zeggen heeft over Christus, over de Zoon van God. Staat er altijd wel in, denk ik. Dan krijg je keurige verwijsteksten waar staat dat Christus het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, dat hij het beeld Gods is. Dat was Hebreeën 1 vers 1, nee, Hebreeën 1 vers 3. En 2 Korinthe 4, dat hij het beeld Gods is. En dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Uit Colossense. En wat betekenen die uitspraken? Natuurlijk, dat zijn Bijbelse uitspraken. Maar wat betekenen die uitspraken als u en ik en mijn buurman enzovoort, dat die allemaal beeld Gods zijn? Omdat de mens nou eenmaal beelddrager Gods geacht wordt te zijn. Wat betekent het dan dat zulke uitspraken over de Heer Jezus in de Bijbel staan? Gewoon niks. Dus men stelt als het ware de uitspraken die over de Heer Jezus Christus gaan. En past het toe op de gewone mens, waarbij de mens dus in de plaats van Christus of in de plaats van God gesteld wordt. Zo zit het in elkaar. En wat ons als gelovigen aangaat, is dat het de bedoeling is dat wij, Romeinen 8 bijvoorbeeld, dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. En niet van de ene dag op de andere, maar inderdaad door onze geestelijke groei als gelovigen. Dat wij den beelde zijn zoons gelijkvormig zouden worden. Romeinen 8. Of wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. 2 Korinthe 3. Dat betekent dus dat wij van nature niet beelddragers God zijn. Maar dat betekent dat het wel de bedoeling is dat we dat zouden worden. Daarna kunnen we ons nog vragen hoe dan. Maar eerst moet er vaak wat puin geruimd worden. Eerst even vaststellen wie wij niet zijn. Maar wat er gebeurd is, is dat men de mens gesteld heeft in de plaats van God. En dat men dus God, de onverderfelijke God, veranderd heeft in of vervangen heeft door het beeld eens verderfelijke mens. En dat is wat Romeinen 1 vers 23 zegt. En er zijn nog een paar varianten, want men kan God ook vervangen door gevogelte, viervoetig en kruipende gedierte en wat het maar wezen mag. En dan zul je waarschijnlijk denken aan afgodsbeelden in de vorm van dieren enzovoorts. Dat zal ook wel, maar ik moet toch vaststellen dat de wijze waarop men tegenwoordig, in ieder geval in onze westerse cultuur, spreekt over de dieren en de dierenbescherming en al wat ermee samenhangt, de neiging krijgt van een religie te zijn, want... hoe moet ik dat nou zeggen? Je kan geen natuurfilm zien op de televisie. Ja, je kan alle dagen natuurfilms zien op de televisie. Wat eigenaardig, hè? Alsof we allemaal zoveel belangstelling hebben voor de natuur. Maar goed, er is dus een markt voor. Je kunt geen natuurfilm zien of de commentaren die erbij gegeven worden, de teksten die erbij gegeven worden, gaan allemaal over dieren worden met uitsterven zus bedreigd, uitsterven zo bedreigd, hun biotoop wordt vernietigd. En als ik let altijd goed op waar ze het precies over hebben, wat de strekking van het hele verhaal is. En het komt er eigenlijk op neer dat er niks zo waardevol is in heel de natuur als de dierenwereld. En de mens is daaraan inferieur, want waar de mens verschijnt, daar moeten de dieren wijken en die gaan eraan ten gronde en de bossen moeten gekapt dan enzovoort. Kortom, de mens hoort in de natuur niet thuis. Wat de mens zou moeten doen is alles doen om de natuur in stand te houden, maar dan wel zodanig dat er in die natuur voor de mens niet eens meer een plaats is. Daar komt het op neer. En dat is de omgekeerde wereld uiteraard. Dat is ook vanuit de Bijbel gezien de omgekeerde wereld. Daar worden niet de mensen onderdanig geacht aan de dieren, maar andersom, de dieren worden daar onderworpen aan de mensen. Maar, let maar eens op, het is bijna een godsdienst. En ik denk zelfs, in vele gevallen, helemaal. Want let maar eens op, ik heb meerdere keren gesprekken gehad met mensen over godsdienstige zaken. En dan week men uit door te zeggen, nou nee, maar achter de Bijbel, dat zie ik niet zo zitten. Maar ik ben lid van het Wereld Natuurfonds en van Amnesty International. En nog een paar, nog zo wat van die dingen enzovoort. En dat is het dan. Er komt daarvoor inderdaad in de plaats. En voor zover het er niet voor in de plaats komt, is het ongetwijfeld zo dat door dit soort... Raasjes, want dat zijn het ongetwijfeld, al duren ze soms jaren, dat dit soort raasjes de aandacht van de mens in ieder geval wordt afgeleid van de dingen die werkelijk belangrijk zijn. En overigens, ik ben een fervent natuurliefhebber. Ik zie liever ook geen mensen in de natuur, in de natuur zie ik liever ook geen mensen. Maar dat wil nog niet zeggen dat die natuur zou staan, dat de dierenwereld belangrijker zou zijn dan de mens. En dat de natuur zou staan boven de mens of iets dergelijks. Integendeel, het is allemaal onderworpen aan de mens en bovendien de mens wordt geacht onderdanig te zijn of onderworpen te zijn aan God. Maar men redeneert God weg en heeft een alternatief nodig. En sommigen vinden dat in natuurbescherming. Anderen vinden dat weer in de politiek. Ook wel een sterke factor tegenwoordig. Vooral in een democratische wereld. Hè, want er wordt geacht iedereen zich met de politiek te bemoeien. Dat lijkt me lekker hoor, als iedereen zich overal mee bemoeit. Krijg je van die lekker makkelijk regeerbare landen van, denk ik altijd. Maar goed, hè, iedereen bemoeit er zich mee. Maar het komt altijd in de plaats van dingen die veel belangrijker zijn. Het komt altijd in de plaats van de dienst aan God. En dat is maar waar het om gaat. Nou goed. Maar omdat men dat gedaan heeft en God vervangen heeft door van alles en nog wat. Daarom, vers 24. Daarom heeft God hen ook. Daarom heeft God hen ook overgegeven. En dat woord overgeven betekent gewoon loslaten. Daarom heeft God hen ook losgelaten. En dat staat in vers 24. De rest ervan lees ik niet. Dat vind ik nou niet nodig. Maar het staat in vers 24. En er staat ook waarom God de mens heeft losgelaten weer. In vers 25. De mens namelijk die de waarheid Gods veranderd heeft in de leugen. En de leugen stelt in de plaats van de waarheid. En dan weer in vers 26. Daarom heeft God hen losgelaten. Of overgegeven. En daarna staat het nog een keer, dacht ik, maar die kan ik zo gauw niet vinden. Ja, in vers 28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden. Of gewoon gelijk het hun niet goed geacht heeft God te kennen. Zo heeft God hen overgegeven, losgelaten dus. In een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen, et cetera, et cetera. Zodat hij toch minstens drie keer zeer expliciet staat dat God de wereld heeft losgelaten. En in ieder geval de mensheid als zodanig heeft losgelaten. En waarom zou hij ook niet? Want die mens wil hem niet hebben, wil met hem niet rekenen, redeneert hem uit zijn eigen wereld, zijn eigen schepping weg. En aangezien de Heer Jezus Christus toch al ontvangen heeft alle macht in hemel en op aarde, aangezien hij toch al de eersteling is van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond en van een nieuw koninkrijk, kan hij het zich permitteren om te zeggen, nou, wacht nog maar even totdat ik mijn koninkrijk openbaar en mijn recht en gerechtigheid zal brengen over de volkeren en over de aarde. Zoek het eerst nog maar eens een poosje, een jaartje of 2000 of zo, zoek het eerst maar eens een poosje zelf uit. En dat is inderdaad wat gebeurt, God heeft de wereld losgelaten. En dat heeft belangrijke consequenties. De een is dat dit dus in feite de toorn Gods is die nu geopenbaard wordt van de hemel over de mensheid. Dat is de toorn Gods. Waarbij God niet alleen de mensheid heeft losgelaten, maar van die mensheid ook heeft afgenomen de waarheid en de wijsheid voor zover men die nog had. Dat is waar het om gaat. Ja. Ja, in vers 5 wordt gezegd, maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart, of naar uw ongeloof, betekent dat gewoon, hè, naar uw harde hart en naar onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelf het toorn als een schat in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. En dat spreekt over de toekomst. Zodat er inderdaad in de schrift op twee verschillende wijzen sprake is van de toorn of van het oordeel, woorden worden door elkaar gebruikt, van de toorn of het oordeel Gods. De ene is de toorn of het oordeel zoals die nu komt over de mensheid als zodanig. En het andere spreekt over de toorn en het oordeel zoals die straks actief over de mensheid gebracht wordt. In principe in de dagen van de wederkomst van Christus, waarin hij met geweld zijn macht over de aarde en over de volkeren zal vestigen. En dat heeft tot gevolg, die dagen hebben tot gevolg, dat dan de ongelovigen van de aarde worden weggedaan. Dat is het oude principe. Ik geloof dat broeder Klaas daar zaterdagavond over gesproken heeft, als ik het goed begrepen heb. Maar dat is het oude principe namelijk, dat als men niet wedergeboren is, gaat men het koninkrijk niet binnen. Maar als het koninkrijk op aarde komt en men is dus niet wedergeboren, dan is er voor een niet wedergeboren mens op aarde dus geen plaats meer. In de hemel uiteraard ook niet, zodat er niks anders overblijft dan dat ongelovigen inderdaad gedood worden en dus verdwijnen naar onder de aarde. Want je hebt maar drie verdiepingen. Ja, ik zeg het maar zo eenvoudig mogelijk. Maar dat is wat er gebeuren gaat. Dat hij de ongelovigen van de aarde zal wegdoen. En dat heeft te maken met een actief oordeel van God, dan wel van Christus, over de volkeren der aarde en dus over de mensheid. Ik noem dat gemakkelijkshalve een actief oordeel of actieve toorn, in tegenstelling tot onze dagen, waarin sprake is van een passief oordeel, een passieve toorn. God heeft zich uit de wereld teruggetrokken en een beetje licht, het beetje waarheid wat in de wereld al zodanig was, een beetje wijsheid en kennis wat in de wereld was, heeft God inderdaad meegenomen. Hebben ze u nooit verteld? Dat leren ze hier niet meer, vrees ik. Hebben ze nooit verteld dat in betrekkelijk korte tijd zo ongeveer de drie grootste bibliotheken ter wereld verbrand zijn? Zodat men nog wel net een beetje weet van allerlei oude manuscripten die er ooit geweest moeten zijn. Maar men kent ze alleen nog uit recentere citaten daaruit. Maar de oorspronkelijke werken kent men niet. En vergis je niet, dat zijn grote bibliotheken geweest. Wat was het? Alexandrië, noem nog eens wat. Jeruzalem natuurlijk, was er nog één. Weet ik zo gauw niet. Maar het is allemaal verdwenen. De kennis van de mens is gewoon verdwenen. En wij weten trouwens bovendien uit de algemene geschiedenis dat de beschaving, voor zover die bestond in de dagen van de Heer Jezus, in de dagen van de Nieuwtestamentische geschiedenis, binnen de kortste keren volkomen in elkaar zakte. Griekse en Romeinse cultuur, voor zover die er waren dan, want ik heb altijd een beetje moeite met die termen. Hoezo cultuur? Maar goed, maar die Griekse en Romeinse cultuur die er was, die is volkomen verdwenen. Romeinse Rijk in elkaar gestort, grote chaos geworden en inderdaad uitgelopen in de beschrijving die hier ongeveer gegeven wordt in Romeinen 1, maar die ik meestal liever niet lees, de laatste verse van Romeinen 1. Waarvan waarin beschreven worden de normen, waren die er onder de volkeren bestonden in de toenmalige zogenaamde beschaving, want beschaving noem ik altijd zogenaamde beschaving, hè. Die was in één keer of in korte tijd compleet verdwenen en het liep uit in wat wij dan noemen de duistere middeleeuwen. Alles weg. Voor de Romeinse beschaving niks over. En de Romeinse was eigenlijk oorspronkelijk de Griekse. Want die hebben ze gewoon geïmporteerd in de tijd. Of geannexeerd, hoe heet zoiets. Maar goed. Maar er is inderdaad niks van overgebleven. Of althans nauwelijks iets. En voor de rest kennen wij. Ja, het is heel eigenaardig. Dat mag je geloof ik in het publiek niet vertellen. Maar wij kennen nog in onze dagen de zogenaamde alternatieve wetenschappen. Waarvan geneeskunde uiteraard de meest tot de verbeelding sprekend is, maar alternatieve wetenschappen. Maar het is ongetwijfeld zo, maar ik praat er in het publiek liever niet over, maar die alternatieve wetenschappen zijn eigenlijk gewoon de overblijfselen van de wijsheid, van de kennis die men in het verleden wel gehad heeft, maar die men kwijtgeraakt heeft, is. Men mist de clue, men weet niet meer precies hoe het zat en men zoekt ernaar, men weet dat het er moet zijn, maar men kan het toch niet meer vinden. En ik geloof dat God ook niet toestaat dat men die oude dingen weer terugvindt. God heeft de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt. En de enige wijsheid die God gelaten heeft, die is in de ogen van de wereld dwaasheid. Maar dat is de wijsheid Gods die besproken wordt inderdaad in 1 Korinthe 1. Dat noemde ik straks al even. En daar staat in 1 Korinthe 1 vers 17... Nou, vers 18 dan. Want het woord des kruises is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar dat was weer Romeinen 1 vers 16. De evangelie van Christus. En hier heet het, het woord des kruises is wel voor degene die verloren gaan, dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. En het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Dat was er geschreven, ooit. Volgens de commentatoren hier stond dat in ieder geval in Job en in Jesaja, maar staat er nog veel meer plaatsen, dat God aankondigde dat hij de wijsheid der wijzen zou doen vergaan en het verstand der verstandigen teniet zou maken enzovoorts. Maar het lijkt me toch duidelijk dat hier gezegd wordt dat sinds de prediking van het evangelie die wijsheid der wijzen vergaat en het verstand der verstandigen teniet gemaakt wordt. God neemt het weg en stelt er zijn waarheid en zijn wijsheid en beter nog zijn kracht voor in de plaats. En dan vers 20, waar is dan die wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze wereld? Laat ze maar eens wat vertellen dan. Laat ze maar eens wat wijsheid te berde brengen. En het zal blijken dat men dat domweg niet kan. Men kan wel ingewikkeld praten over allerlei zaken. En u weet het, tegenwoordig weet men erg veel van heel weinig. Maar je kent dat verhaal. Dan hoef ik het ook niet verder te vertellen, hè. Vroeger wist men weinig van veel, brede algemene ontwikkeling. Tegenwoordig weet men veel van weinig. En als het zo doorgaat, weet men alles van niets. Juist, precies. Zo is het maar net, het leidt dus toch tot niks, hè. Valt tegen elkaar weg. Maar goed, waar is die wijze, waar is de schriftgeleerde, waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld inmiddels niet dwaas gemaakt? En zo is het natuurlijk ook. En dan staat er ook in vers 21, want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Want de vaststelling is dat de wijsheid die de wereld had, de wereld niet gebracht heeft tot God. En de wijze mens is door zijn wijsheid niet gekomen tot Christus en dus tot geloof in de Heere Jezus Christus. En wat doet God dus? Hij neemt die wijsheid weg, zodat er alleen overblijft de prediking van het evangelie. Het evangelie wat in de ogen en oren naar de opvattingen van de natuurlijke mens dwaasheid is. Het evangelie, de blijde boodschap, die zegt dat één voor allen gestorven is. Opdat en ieder die gelooft in vervolgens de opgewekte, in hem eeuwig, maar dan ook inderdaad ander leven, niet alleen eeuwig, maar ander leven zou ontvangen. Een leven van een andere aard, ander karakter enzovoorts. En dat is in de ogen van de wereld dwaasheid, want de hoogste wijsheid van de natuurlijke mens is te zorgen en te zoeken naar de verlenging van zijn leven zo lang mogelijk. Het schijnt tegenwoordig zelfs erg christelijk te zijn om dat te doen. Menselijk leven moet zo lang mogelijk in stand gehouden worden. Waarbij overigens maar een heel smalle definitie gegeven wordt van het begrip leven. Maar zolang de scope nog loopt, zal ik maar zeggen, en de metertjes nog uitslaan enzovoort, is er nog leven. En dat leven moet dan ten koste van alles. Het zou je gedacht zijn wat het kost, heb ik eens gevraagd aan de minister. Nou ja, laat ik maar niet op ingaan. Maar het zou je gedacht zijn wat het allemaal kost om dat in stand te houden. En waarom? Men verliest het toch. Waarom hangt men aan dit leven? Omdat men niet anders heeft, omdat men niet anders weet en omdat men ook niet anders wil weten. En wat wij als gelovigen zouden moeten leren is dat wij al ander leven hebben ontvangen, opdat wij dat andere leven ook daadwerkelijk zouden leven. En dat betekent automatisch dat we dan dus niet leven zoals de wereld. Niet omdat dat niet goed zou zijn, omdat het per se anders moet, omdat het alternatief moet zijn. Maar het hele punt is, heel het leven van de natuurlijke mens is onderhevig aan het verderf. Het is armzalig, het is een leven in duisternis, het is in onwetendheid. Oh nee, er zijn velen die kunnen in de duisternis redelijk hun weg vinden. Dat zijn dan geleerden, enzovoort. Maar niettemin blijft het in duisternis, terwijl ons dit licht gegeven is, het licht van het woord Gods, opdat wij daarin zouden wandelen, niet met de ogen dicht en tastend om ons heen, maar inderdaad met de ogen vol open. Omdat we zouden weten, niet alleen wie Christus is, maar dat we inderdaad de toekomst zouden kennen, in het bijzonder, want daar spreekt het grootste deel van de Bijbel over, zodat we ook weten waarheen wij in het heden onderweg zijn. En ook weten wij bovendien, wanneer wij omzien, hoe het allemaal zo gekomen is. En zo kennen we onze plaats in het leven. En al die zeer wetenschappelijke discussies over de zin van het leven kun je dus rustig overslaan. Dat oude leven, de aardse leven, het leven van de natuurlijke mens, heeft totaal geen enkele zin. En voor zover het een bedoeling heeft, heeft het slechts de bedoeling dat de mens in dat leven in duisternis tot geloof komt in hem die het licht der wereld is. Was de zin van het oude leven? Dat men tot geloof zou komen, dat men daardoor nieuw leven zou ontvangen. Dat lijkt me zinnig. Niet dan? Wat voor zin heeft een leven wat toch voorbij gaat, wat je toch verliest? Wat voor zin heeft het om iets op te bouwen in je leven, als je er zelf afstand van moet nemen? Dat heeft toch geen enkele zin? Alleen ja, als je meent dat je nog een jaar of 70 te gaan hebt, dan denk je, nou ja, voorlopig maak je er wel wat van, hè. Moet toch zien de tijd door te komen. Maar dat gaat erg snel. Niet waar, zuster de Koning? Ik ben altijd blij dat er iemand is die ouder is dan ik. Gaat erg snel, niet waar? Zo is dat nou eenmaal. En het is ook zinloos. Zodat het de bedoeling is inderdaad dat wij dat andere leven zouden kennen. En opnieuw zouden komen, of alsnog zouden komen, tot wijsheid, tot kennis, waarover de apostel in het volgende hoofdstuk spreekt. Eigenlijk al aan het einde van 1 Korinthe 1, waarin hij simpelweg vaststelt dat Christus Jezus ons geworden is wijsheid van God. En nog een heleboel meer. Maar als het al wijsheid is, dan moet het wijsheid van God zijn. En God zegt, wijsheid is Christus. Al Gods wijsheid komt tot uitdrukking in Christus Jezus. En het belangrijkste aspect daarvan is dat hij degene is die officieel een oordeel bracht over een oude wereld enzovoorts, daar een eind aan maakte doordat hij als enige voor allen, of als die ene voor allen stierf, om vervolgens uit de dood op te staan als de eersteling van een nieuwe schepping. Als dat geen wijsheid is, weet ik het niet meer. Het is even wijs als simpel, want het lost in één klap alle problemen van deze oude wereld op. Maar maakt gewoon een nieuwe. God maakt een nieuwe. Een nieuwe die al bestaat, al is hij dan nog niet zichtbaar, nog niet zienlijk, maar een nieuwe schepping die al bestaat en waaraan wij, of waarvan wij deel uitmaken wanneer wij geloven in hem, in de Heer Jezus Christus, en dus wanneer wij wedergeboren zijn. Want wat kan wedergeboorte nou anders betekenen dan dat men opnieuw leven ontvangt, maar nu uiteraard beter leven en beter in de eerste plaats in de zin van onvergankelijk uiteraard. Want dat is waar het om gaat. Nou, dan ga ik weer terug naar Efeze 2. Wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Dat wil zeggen dat heel de mensheid inderdaad leeft onder de toorn Gods. Eigenlijk, hè, nu ik dan toch bezig ben, ik blader nog even terug. Nu naar Johannes 3, Evangelie van Johannes 3. Doe ik met opzet, omdat het zulke bekende verzen zijn. Hetgeen bepaald niet wil zeggen dat ze dan ook goed begrepen worden. Johannes 3. Nou, vers 16 kent iedereen uit zijn hoofd. Hoop ik dan maar, hè. Dat hoort wel zo in elk geval. Dus neem ik meteen vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Weet je wel, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet leeft onder de macht van de dood, maar eeuwig leven zou hebben, want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar waarom staat dat hier? Want het is toch een vreemde uitspraak, hoezo? Had je dan gedacht dat God zijn Zoon in de wereld gezonden had om die wereld te veroordelen? Nou, die mensen daar kennelijk wel, de mensen over wie het hier gaat. Want het hele punt is natuurlijk dat God via zijn Zoon wel degelijk een oordeel gebracht heeft over de wereld. En niet alleen heel fundamenteel en juridisch, doordat de Heer Jezus inderdaad het oordeel over de wereld droeg, de straf der zonden droeg, om zo te zeggen, maar meer dan dat. Want sinds de dood en opstanding van Christus ligt de wereld onder de toorn Gods, met de uitdrukking uit Romeinen 1, of onder het oordeel Gods, en dat is de uitdrukking die hier gebruikt wordt. Die andere trouwens ook, want toorn wordt ook genoemd in vers 36, maar dat noem ik zo nog wel even. Het gaat erom dat sinds dat God zijn Zoon gezonden heeft, de wereld wel degelijk veroordeeld is. Dat was weliswaar niet het doel van zijn komst, maar het is minstens een van de resultaten van zijn komst. maar niet het doel. En dat staat hier ook. God heeft zijn zoon niet gezonden opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar hij heeft de wereld wel veroordeeld. Maar het doel was opdat de wereld door hem zou behouden worden. En dat dat zo is, en niet maar een interpretatie mijnerzijds, dat mogen blijken uit de volgende verse, want er staat in vers 18, die in hem gelooft, moesten wij vroeger ook uit het hoofd leren, van de navigators, maar toen heetten ze nog navigators, hè, van die kaartjes, moest je in je borstzakje, had iedereen toen nog, borstzakje moest je bij je dragen, en dan als je even niks te doen had, op het kaartje kijken, tekst leren, wegsteken, net zo lang tot je hem kende, hè. Dat moest toen, hè. En als je al die kaartjes uit het hoofd geleerd had, kreeg je een nieuw pakje. Met kaartjes. Met tekstjes. Nu alleen nog te krijgen op de rommelmarkt, geloof ik. Komen ze nog wel eens tegen. Maar goed, deze tekst moesten wij ook leren. Namelijk, vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Want de toorn Gods wordt geopenbaard. Romeinen 1, vers 18. Tegenwoordige tijd. En hier ook, tegenwoordige tijd. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Er staat niet, die in hem gelooft, zal niet worden veroordeeld. Want dat is wel zo, maar dat staat hier weer niet. Hè? Hier staat gewoon, die in hem gelooft, wordt nu dus niet veroordeeld. En aan de andere kant, maar die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Omdat hij niet die gelooft, verdrachtig. Terwijl wij toch dachten dat het oordeel over ongelovigen pas komt op de jongste dag of zoiets. Of bij de wederkomst van Christus of iets dergelijks. Ik zag de doden staande voor God. De jongste dag of bij de wederkomst. De koning zal alle volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. En dan van elkander scheiden gelijk men de schapen van de bokken scheidt enzovoort. Weet wel, bekende uitspraken neem ik aan. We dachten toch dat in de toekomst pas een oordeel zou komen. Zodat de ene goede vraag nu nog is, over welk oordeel gaat het hier eigenlijk? En als men de goede vraag stelt, zeg ik ook altijd, dan krijg je automatisch ook het goede antwoord. En het antwoord is, vers 19. Welk oordeel is dit? Wel, dit is het oordeel. Het gaat over dit oordeel, namelijk dat het licht weliswaar in de wereld gekomen is. En binnen het kader van het Johannes-evangelie kan het niet missen. Het licht is Christus. Of het licht is het woord. Kan ook. Maar het is toch hetzelfde, Christus, de prediking van het evangelie. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En, maar lees maar gewoon maar. Want het is toch hetzelfde, in het Hebreeuws in elk geval. Al is dit Grieks, maar goed, hè. Maar lees maar gewoon maar. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Ze hebben erover gestemd. Op democratische wijze wellicht. De meerderheid had liever de duisternis dan het licht. Waarom? Hun werken waren boos. Nou, de duisternis hebben ze gekregen. Dat wil zeggen, God nam inderdaad het licht uit de wereld weg. Want het licht is onder andere waarheid. Het licht is wijsheid enzovoorts. En God heeft het inderdaad uit de wereld weggenomen. We hebben net ook gelezen in 1 Korinthe 1. En in het Johannes-evangelie gaat het daar zelfs uitgebreid over. Over de Heer Jezus als het licht der wereld. En de Heer kondigt vele malen in het Johannes-evangelie aan dat dat licht uit de wereld zou verdwijnen. En dat er een einde zou komen aan die dag. En dat het dus nacht zou worden, dat het duisternis zou worden, enzovoorts. Dus de gedachte van vers 18 is er niet één met betrekking tot de toekomst, maar met betrekking tot het heden. Wie in hem gelooft, leeft niet onder dat oordeel Gods. Wordt niet veroordeeld, leeft niet onder de toorn Gods. En nou verder, leeft dus niet in duisternis en kent dus wel de waarheid, weet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Maar dat zijn woorden die ik ontleen aan het laatste gedeelte hier van Johannes 3. Maar is dat in de praktijk ook zo? En dat is waar het eigenlijk over gaat. Want je kunt natuurlijk wel zingen, dat zongen we vroeger, dat was toen populair. Ik wandel in het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij, maar is dat ook zo? Over welk licht hebben wij het dan? Wat weten wij meer over de wereld als zodanig, over de omstandigheden waarin wij verkeren, over de zin van ons leven enzovoorts. Wat weten wij dan meer dan dat willekeurig iemand uit de ongelovigen daarvan weet? Wat is dat licht dan? Want je hoeft mij niks te vertellen. Ik moet dagelijks met die Bijbel omgaan en het is de bedoeling kennelijk dat ik dagelijks probeer de mensen de Bijbel door de strot te stampen, om het maar heel populair te zeggen, want daar komt het soms in de praktijk op neer. En dat moet ik dan ook doen bij de mensen die dan toch nog wel voldoende belangstelling hebben om te komen. Maar het zou je gedacht zijn, hoeveel van degenen die dan toch wel komen in de praktijk toch eigenlijk de waarheid niet willen. En wegredeneren en alternatieven bedenken en van alles verzinnen om maar niet bepaalde Bijbelse waarheden te hoeven aanvaarden enzovoorts. Dat is nou eenmaal zo. Men wil het niet. Waarom niet? Omdat men niet in het licht wil wandelen. De wereld wordt er veel te groot van, dat weet je toch, hè? Als het licht aangaat, wordt de wereld groter. Nee, dit is geen natuurkunde. Dit is filosofie. Maar goed. Maar dat is toch zo, dan wordt de wereld er groter van. Vraag het maar aan een slechtziende. Hoe meer licht, hoe meer je ziet. Hoe meer licht, hoe scherper je ziet. Geldt trouwens voor iedereen in principe. Maar als je niet wil weten, als je niet wil zien, als je bang bent voor de waarheid, als je geen verantwoordelijkheid wil dragen, als je niet je eigen weg wil kiezen en wilt kunnen overzien, opdat je een goede keuze zou maken, als je het niet wil, moet je zorgen dat het licht uitblijft. Kun je strompelen door het leven gaan. En dan kun je elke keer als je tegen zo'n tafeltje of stoeltje oploopt in het donker, kun je de Heer bidden of je wil leiden in het leven. Of je hand wil vatten enzovoorts. Maar de Heer doet het licht aan, alleen wij moeten onze ogen niet dicht doen. Begrijp je ongeveer nou hoe dat in elkaar zit? Wij zeuren vaak over Bijbelse zaken, wij zeuren vaak bij de Heer, denk ik ook, om allerlei zaken die hij ons gewoon gegeven heeft, via zijn woord, zwart op wit, daar kun je dagelijks aan vasthouden, daar kun je je hart mee vullen, daar kun je leven mee vullen, daar kun je uitleven, je weet wie je bent, waar je staat ten opzichte van de wereld, ten opzichte van de Heer, je weet wat je in het vooruitzicht gesteld is, enzovoorts, en wij gaan het leven door, ziende op de onzienlijke. Net als Mozes. Als ziende de onzienlijke. Dat gaat nou eenmaal. Of, we citeren dan meestal uit Hebreeën 12. Ziende op Jezus, de overste leidsman en verleider des geloofs. Ziende op hem lopen wij de loopbaan die ons voorgesteld is. Maar dan moet je die loopbaan ook nog wel even kunnen zien natuurlijk. Maar als je het licht uitlaat of je ogen dicht doet, ja, dan gaat dat niet. Maar het grote onderscheid, het Bijbelse onderscheid tussen een gelovige en een ongelovige is, dat een ongelovige leeft onder de toorn Gods en in duisternis is. En toorn en duisternis zijn uiteindelijk synoniemen voor de dood. Dat klopt, want in duisternis en onder die toorn leeft men waarin men is losgelaten door God zelf, die het leven is. God heeft de mens losgelaten. Dat is de scheiding tussen de mensheid en God. Maar dat is gewoon een ander woord voor dood. Want er is maar één definitie voor het begrip dood. En dat is scheiding. Dat is de hele Bijbel door zo. Maar gewoon in onze Nederlandse taal ook. Dood is scheiding. Dat heb ik eens nagevraagd aan een Fransman. Wat zei die? Ik kan niet uitspreken. Dank je, broeder. Partir, c'est mourir un peu. Ja, ik ben van de zomer op vakantie geweest naar Frankrijk. Denk ik, moet het straks kunnen zeggen. Eind november. Maar het lukt niet helemaal. Hè. Maar scheiden is een beetje sterven. Maar het beetje kun je rustig weglaten. Scheiden is sterven. En soms denk je dat het enige verdriet wat de mens overkomt, is dat van de dood. Van scheiding namelijk. Zoek het maar eens uit. Alles wat ons verdriet doet, is in wezen hetzelfde, namelijk de werking van de dood. Scheiding, dingen die we kwijtraken, verliezen, contacten die we verliezen, enzovoorts. Dat wat we in het leven nou eenmaal moeten loslaten, omdat we het niet kunnen vasthouden, dat is het enige wat ons verdriet doet. Maar misschien andersom ook, namelijk dingen die we hadden willen hebben, maar die we niet te pakken kunnen krijgen. Maar het is in wezen hetzelfde. Scheiding dus, en dus dood. Maar dat is de situatie van de wereld, door God losgelaten, leven dus onder de toorn, onder het oordeel, in de duisternis en tussen de macht van de dood. Want duisternis en dood is sinds mensenheugen is synoniem. En een gelovige leeft in het leven, zal in het leven heersen door die ene, zegt Romeinen 5. Hij heerst in het leven door Christus. Hij leeft in het licht dus. En hij leeft niet onder de toorn Gods, maar hij wordt inderdaad door God gezegend. Ja, jullie kijken me ongelovig aan, maar dat staat in de Bijbel dat het zo is. Zodat de volgende vraag is, maar waarom is dat in de praktijk niet zo? Want de gemiddelde christen heerst niet in het leven. De gemiddelde christen wordt overheerst door alles en iedereen. Is zo gevangen als wat. En is meer in duisternis, denk ik dikwijls, dan de wereld zelf. Let maar eens op. Ik ga het nou niet uitleggen hoe ik daar nou bij kom. Maar check dat maar eens, hè. Dat is dikwijls zo. Want er zijn echt verhoudingsgewijs maar weinig mensen die zich voor christenen uitgeven, die inderdaad in het leven eersen. Die weten waar ze staan, die weten waar ze voor staan, die weten waar ze op uit zijn, die weten wat ze willen bereiken in het leven enzovoort. Die weten wie ze dienen enzovoort. Er zijn maar weinig. Die dus wandelen in het licht met Jezus. Nou, wandelen in het licht van Christus, met de uitdrukking dan uit 1 Johannes 1 voor de gelegenheid. Dat zijn er niet zoveel. En hoe komt dat? Ja, omdat men dat niet kent. In de eerste plaats niet, van nature niet. Men heeft er geen idee van. En in de tweede plaats, het wordt hen niet gepredikt vanuit de schrift. Want vanuit de schrift, vanuit de Bijbel wordt sowieso nauwelijks gepredikt. Zo is het nog eenmaal. En voor zover het wel vanuit de Bijbel gepredikt wordt, kletst men zich er gewoonlijk onderuit. Want men is meestal gevoeliger voor de eigen omstandigheden, voor de eigen filosofie, voor de eigen opleiding die men gehad heeft, de eigen idealen die men ontwikkeld heeft in de loop der tijd enzovoorts. En daar leeft men uit. En dus in duisternis, precies zoals de natuurlijke mens en dus precies zoals de wereld, zoals we dat zo plechtig noemen. En zo gaat dat. En men leeft dus in de praktijk nog steeds gewoon onder de toorn en onder het oordeel Gods. Maar men is een gelovige, men is een christen, dus men bidt veel, men zoekt dat contact met boven. Maar je mag het natuurlijk nooit zeggen in het publiek, maar iedereen weet dat contact de wensen overlaat en dat voor velen die veel bidden de hemel gewoon ook naar hun gevoelen altijd gesloten blijft. De Heer verhoort nooit eens wat, de Heer leidt nooit eens wat goed enzovoorts. Nou, een enkele keer gaat er wat goed, maar dat is in de wereld soms ook zo. En waarom is dat contact er niet? Waarom is die gemeenschap er niet? Gewoon omdat men zich afsluit voor het licht. En in concreto, het licht komt in principe alleen tot ons via het woord Gods en dus via de Bijbel. Maar men heeft zoveel bij. Ik heb een vriend, die zit een beetje in de publiciteit, zal ik maar zeggen. Die zegt, het meest gedrukt, het meest verspreide boek ter wereld is de Bijbel. En het minst gelezen boek in de wereld is ook de Bijbel. Precies hetzelfde. Men heeft de wereld volgestopt met Bijbels. Er zijn er zoveel dat niemand er nog interesse in heeft. Waren ze maar wat zeldzamer, waren ze maar wat duurder, denk ik wel eens, was het wel wat moeilijker om eraan te komen, dan zou men het misschien ook nog eens lezen ook. Maar als je toch cadeau krijgt, ik weet niet hoe dat zit, maar dat is gewoon zo. Veel verspreid, maar men leest het niet. En als men zich aangetrokken voelt tot het christendom, wat doet men dan? Dan koopt men een boekje erover. Maar de Bijbel, Dat doet nog niemand. En toch heb ik de stellige indruk, en ik denk dat ik het zeggen mag, maar ik heb de stellige indruk dat de meerderheid van de, veruit het grootste deel van de literatuur over min of meer Bijbelse zaken, in werkelijkheid slechts tot doel heeft om de Bijbel zelf dicht te laten. Zal ik je nog sterker vertellen, en daar hoef ik echt niet om te liegen, kan ik je nog sterker vertellen. Als je theologie gaat studeren omdat je wat van de Bijbel wil weten, dan kun je dat wel vergeten, want van de Bijbel leer je dan helemaal absoluut niets. En dat heb ik jaren geleden eens gezegd. Toen was er een meisje, die geloofde mij niet, die zegt, dat ga ik proberen. Ik ga theologie studeren. Dus die ging naar Apeldoorn, was geloof ik, dus ongeveer de meest orthodoxe theologische hogeschool die er is in Nederland, dat ik het goed begrepen heb. Dus dat moest lukken. Maar na een jaar moest ze zeggen, de Bijbel was nog niet open geweest, maar in het tweede jaar zouden ze zich bezighouden met, ik meen, Jeremia of zo. Maar dat is in het tweede jaar ook niet gebeurd, zodat zij zo verstandig was om ergens, ik meen halverwege het tweede jaar, de school te verlaten. Zo is dat. En dat zijn theologische hogescholen. Van bijbelscholen weet ik ook het een en ander, maar daar moet je ook van zeggen, normaal gesproken komt geen bijbel aan te pas. Ja, bijbelteksten om theorieën te onderbouwen. Maar bijbelstudie, wel nee. Toen nou toch. Dat gebeurde echt niet. Men leest het niet, men heeft er geen belang bij. Men doet mee met allerlei modeverschijnselen die in de wereld ook populair zijn, zal ik maar zeggen. En als half Nederland struikelt over de abortuswetgeving, dan struikelt dus inderdaad christelijk Nederland daar ook over. Weet u wel. En als de hele wereld zich druk maakt over de ethische kwestie of euthanasie nou toegestaan moet worden of niet, dan valt dus christelijk Nederland en evangelisch Nederland in het bijzonder daar ook over. Men houdt zich precies bezig met dezelfde dingen als van de wereld. En een beetje evangelisch christen is lid van Amnesty International enzovoort. En zeg ik niet dat het verkeerd is, daar gaat het niet om. Maar wat is nou het verschil, wil ik dan graag weten. Wat is nou het verschil? Waar houdt nou een gelovige zich mee bezig? En waar houdt de ongelovige zich mee bezig? En als je dat buiten de Bijbel om bekijkt, dan moet je zeggen, zouden zich met precies hetzelfde bezig. Alleen, de een heeft er vrome verhalen bij en de ander niet. En de ene ligt sowieso, de ene partij, en de andere doet dat ook, maar gebruikt er bijbelteksten voor. Zo ligt het ongeveer. Nou, dieper moet ik daar natuurlijk niet op ingaan, want dan zijn wij ook met de verkeerde dingen bezig, vanzelfsprekend. Maar wat ik alleen maar zeggen wil is dit, dat de wereld in duisternis is, leeft onder het oordeel. Het oordeel namelijk dat weliswaar het licht in de wereld gekomen is, maar de mens heeft gekozen voor de duisternis. Dus God heeft het licht uit de wereld weggenomen. En dan ben ik nog in Johannes 3, waar dat stond, in ieder geval in vers 19. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, die haat het licht. En die komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet openbaar worden, opdat zijn werken niet bestraft worden. Dat is de term in de Statenvertaling voor aan het licht brengen. Hè? Dingen worden van het licht bestraft. Dus dan worden ze bekend en openbaar. Maar zegt vers 21, maar die de waarheid doet, dat wil zeggen, wie uit de waarheid leeft, wie de waarheid zoekt, wie doen wil eigenlijk gewoon zeggen bezig zijn. Hè? Meer betekent zo'n woord niet. Wie dus met de waarheid bezig is, daarna zoekt, daarna streeft. Wel, wie de waarheid zoekt, die komt tot het licht. Opdat bovendien zijn werken openbaar worden. Dat zij in God gedaan zijn, want dat komt er dan nog eens een keer bij. En daarna lees ik vers 36. Die in de Zoon gelooft, heeft, niet zal krijgen of zal hebben. Wie in de Zoon gelooft, heeft nu het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, waarmee je dus bewezen vindt dat ongehoorzaam zijn hetzelfde is als ongelovig zijn. Gewoon lezen, hè? Parallellen. Hè? Wie in de Zoon gelooft, heeft het leven. Maar wie de Zoon niet gelooft, moet dat natuurlijk zijn. Maar er staat wie de Zoon ongehoorzaam is, dus is dat hetzelfde. Wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft. En dus woont, want dat is hetzelfde, ook in het Nederlands. De toorn Gods blijft, dat wil zeggen woont, op hem. Dus wie niet gelooft in onze dagen, leeft inderdaad onder de toorn Gods van vers 36 of onder het oordeel Gods van vers 18 en 19. En leeft dus in de praktijk in duisternis en is dus inderdaad kind of eigenlijk zoon des toorns of zoon der ongehoorzaamheid. Hier vind je die beide uitdrukkingen dus ook bij elkaar. Wie de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. En daarna blader ik terug naar Efeze 2, waar gesproken wordt in vers 2 over kinderen der ongehoorzaamheid en in vers 3 over kinderen der stoons. En dan heb je de beide begrippen weer netjes bij elkaar. Nou, dat is de positie waarin wij verkeerden, want dat is wat er staat. In vers 2, wel in welke gij eertijds gewandeld hebt. Want nog verder terug naar vers 1, u heeft hij levend gemaakt. Want onder die toorn en onder het oordeel is men officieel. En in de praktijk ook dood, want men wandelt in onwetendheid en in duisternis. En als het dus staat, hij heeft u levend gemaakt, betekent dat dus dat wij die levend gemaakt zijn, ons bevinden in het licht. En wij worden dus ook inderdaad van, geacht van dat licht gebruik te maken, in dat licht te wandelen. Het licht namelijk van het evangelie in het bijzonder, maar het licht van het woord Gods in het algemeen. Opdat wij onze levensweg als zodanig zouden kiezen, niet op basis van de gegevens die we vanuit de wereld krijgen aangereikt, maar vanuit het licht van Gods woord. Omdat we daaruit leren hoe dat gesteld is met de schepping als zodanig en wat het werk Gods is met betrekking tot die schepping. En dus leren wij welke plaats wij daarin eventueel kunnen innemen. En de bedoeling is dat wij inderdaad daarvoor kiezen en daarin wandelen. Maar dat betekent wel dat we er hele andere gedachten, hele andere filosofieën op nahouden dan de natuurlijke mens. Maar dat is zo, omdat wij weten waar wij vandaan komen, waarvan wij verlost zijn ook, en we weten waarheen wij onderweg zijn. Dat minstens. Maar goed, dat staat dan vervolgens natuurlijk in vers 4, hè? In de lange zin, maar God, er komt een tegenstelling, maar God, wij wandelden ooit in duisternis, in ongehoorzaamheid, onder de toorn Gods. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. En barmhartigheid is gewoon synoniem voor genade, hè? Maar God, die rijk is in genade, een genade die voortkomt uit zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, want God heeft de zondaar wel degelijk lief. Dat is een interessant gegeven. Al zo lief had God de wereld. God heeft de zondaar lief. We zeggen meestal dan met een vaste uitdrukking, God heeft de zondaar lief, maar God haat de zonde. En zo is het natuurlijk ook. Maar als God de zondaar lief heeft en de zonde haat, zit hij met een probleem. Toch? Als hij de zondaar lief heeft en de zonde haat, zit hij met een probleem. En dat is dan ongetwijfeld ook de meest voor de hand liggende reden waarom God dat zondeprobleem heeft opgelost. Er zijn mensen die denken dat wij eerst problemen moeten hebben met de zonde en dat wij dan eventueel bij God terecht kunnen opdat hij ze dan zou oplossen. Maar dat is een beetje een misverstand. God heeft problemen met de zonde, dus hij lost het op. En dat is de essentie ook van het feit dat één voor allen gestorven is en dat het Lam God de zonden der wereld gedragen heeft, dan wel de straf der zonden gedragen heeft, of hoe dat bij gelegenheid allemaal maar heten mag. God heeft dat zondeprobleem opgelost, maar dat betekent natuurlijk dat wij onze zonden niet meer kunnen gebruiken als een excuus om God niet te hoeven dienen. Dat is een belangrijke, hoor. De zondaar kan altijd zeggen, ik ben zondaar en God is een rechtvaardig God. Hoe zou ik zondaar, zwak, en hoe zou ik die rechtvaardige God kunnen dienen, voor hem kunnen verschijnen, hoe zou hij mij kunnen gebruiken, enzovoorts. Nee, inderdaad, dat kan ook niet, nee. Maar daarom heeft hij ons verlost van onze zonden, de zonde weggedaan, zonde gekruisigd, of hoe het bij gelegenheid allemaal maar heet, opdat inderdaad niets onze gemeenschap met die levende God in de weg zou staan. Opdat niet zijn liefde ook voor ons in de weg zou staan, maar andersom ook, opdat onze liefde voor God en dus voor de waarheid ook niet gehinderd zou worden door ons zonder probleem, want dat probleem is er niet meer. Daarom zei hoofdstuk 1 al van Efeze, even kijken, dat was vers 7 van hoofdstuk 1, dat in welke, in Christus namelijk, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Daar hebben wij staan. In welke wij hebben. Niet zullen krijgen, of er naar moeten streven, of iets dergelijks. Nee, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, en dat in overeenstemming met de rijkdom zijner genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons, enzovoorts. Hij heeft namelijk onze zonden weggenomen, maar het vervolg op het verhaal is dat diezelfde God die rijk is in barmhartigheid, dat die God die ons lief gehad heeft, ook toen wij nog dood waren door de misdaden en toen wij wandelden in duisternis enzovoorts en toen wij vijanden van God waren, wel ook toen had hij ons lief en die God heeft, vers 5, heeft ons levend gemaakt met Christus. En de vertalers hebben ons ingevuld, dan denk je dat het weer over de Joden gaat, net als in vers 3, waar ze misverstaan. Hij heeft levend gemaakt. En als je vraagt wie heeft hij levend gemaakt, dan is het niet specifiek ons, maar zelfs u, want dat woord stond al in vers 1, het tweede woord van vers 1. Het staat niet schuin gedrukt, dat betekent dat er in het Grieks staat. Dus als je in vers 5 een woord wil invullen, een persoonlijk voornaamwoord moet je nemen, u, uit vers 1. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft u levend gemaakt. Maar hij heeft in feite allen die geloven levend gemaakt, is de gedachte. En zeker niet alleen de Joden. Maar de gedachte lijkt me wel duidelijk. Wij waren dood, maar God heeft ons levend gemaakt met Christus. En wat betekent dat dus? Want nou is het ineens niet meer zo abstract en mystiek. God heeft ons levend gemaakt, betekent... Hij heeft ons verlost van de toorn en van het oordeel dus, voor zover dat wat anders is. Kortom, hij heeft ons gebracht in het licht en hij heeft dus ons zijn licht en daarmee zijn leven en daarmee zijn waarheid en dus zijn wijsheid gegeven, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat is al heel wat concreter dan te zeggen, hij heeft ons levend gemaakt met Christus, want wat je daar nou eenmaal bij voor moet stellen, dat is erg moeilijk. Dat is nogal mystiek, zal ik maar zeggen. Dat kan je me zo niet uitleggen. Maar het wordt wel geconcretiseerd door wat er zo nog meer over staat. De gedachte is namelijk dat wij dus niet meer in duisternis zijn, maar geplaatst zijn in het licht. Want hij heeft ons getrokken uit de duisternis, gisteravond ook gezegd, hij heeft ons getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat is niet maar een theorie, dat is een praktische kwestie. Want als we in duisternis zijn, weten we inderdaad niet hoe onze weg is en waar we ons bevinden en wat we moeten enzovoorts. We weten zelfs niet eens waar we ons eigenlijk aan stoten in de duisternis. Hè? Maar in tegendeel, we hebben licht en wandelen dus, als het goed is, ook daadwerkelijk in het licht. En dat betekent heel concreet, en dat is niet een vroom verhaal of een smoesje, maar dat betekent heel concreet dat inderdaad het woord Gods, de enige ware die bestaat feitelijk, dat inderdaad het woord Gods de leidraad zou zijn voor ons leven. En daar bedoel ik niet mee wat velen er wel onder verstaan, namelijk dat als men problemen heeft in het leven, dan zoekt men in de Bijbel, en of men slaat mezelf willekeurig open, want het echte zoeken kost te veel tijd. Hè. De nieuwere versie is die van je slaat de Bijbel open en leest de eerste beste tekst die je tegenkomen, dat is dan het antwoord voor je probleem. Je kent dat toch, hè? Dat is gewoon toverij, hoor. Dat is gewoon magie. Dat moet je niet vertellen aan iemand die dat doet. En van jullie weet ik het niet, dus ik durf het nou te zeggen. Maar zo simpel werkt dat uiteraard niet. Trouwens, je kent de variant van die man die ook in de problemen zat. Die dat ook deed. En wat hij toen las, dan weet je toch wat hij toen las. Hè? Hij las, en Judas verhing zich. Maar dat kon natuurlijk niet goed zijn, dus dat doe ik nog een keer dan maar. Weer een keer openslaan. Ga heen en doe gij even zo. Maar goed, die is niet origineel van mij. Ik moet dus een nieuwe bedenken, denk ik altijd maar. Want zo kun je natuurlijk nog uren doorgaan. En eerlijk gezegd, ik heb het wel eens zo gedaan, maar er komt echt onzin uit. Bovendien, als je het echt eerlijk doet en je doet je Bijbel zo helemaal dicht en je laat het gewoon zo openvallen, is mij nog nooit gelukt dat ik iets anders voorkreeg dan een witte bladzij. En dat is echt niet omdat de Bijbel niet gewend is open te vallen, want hij ligt altijd open. Maar hij doet het niet. Deze doet het niet. Dus dan moet je voor garantie terugbrengen, denk ik maar. En als hij echt openvalt, als je een Bijbel hebt die soepel openvalt, waar valt hij dan open? Midden in de psalmen, en daar kun je altijd alle kanten mee op. Hè? Dus wat je ook maar doet, hè. Zo werkt het niet. Nee, ik bedoel heel concreet dat we inderdaad de schrift onderzoeken en in het bijzonder uiteraard de nieuwtestamentische waarheid, opdat we zouden weten wat Gods werk is, het is heel simpel, wat Gods werk is in onze dagen, in de tijd waarin wij leven, opdat wij in dat, aan dat werk zouden deel hebben, daarin betrokken zouden zijn, opdat we zouden weten wat God dan eventueel voor ons privé zou kunnen vragen, ik zeg het maar zo algemeen mogelijk, enzovoorts. En dat is waar het om gaat. En als wij in ieder geval ons in de eerste plaats bewust worden dat heel die natuurlijke mens leeft in de macht van de dood en dat God ons uit de dood overgezet heeft in het leven, dan zal toch duidelijk zijn dat het de bedoeling is dat wij er een andere filosofie, andere wijsheid, andere normen op nahouden dan de natuurlijke mens. Er moet iets fundamenteel anders zijn. Niet maar iets afwijkends, iets fundamenteel anders, iets tegengestelds. En dat is waar het werkelijk om gaat. En dat is ook in feite niet zo moeilijk te vinden in de Bijbel, want het is waar alle nieuwtestamentische brieven in elk geval over spreken. Over de bijzondere positie van de gelovigen die niet meer aan de ijdelheid is onderworpen, de leegheid, met de term uit Romeinen 8, maar die integendeel leven heeft ontvangen, nieuw leven heeft ontvangen, opdat hij dat leven op zinvolle wijze inhoud zou kunnen geven. En zinvol houdt in ieder geval in dat die inhoud van dat leven ook in sterke mate bepalend is voor na dit leven, na dit oude leven. Dat wil zeggen, om het dan maar eens heel simpel en kinderlijk te zeggen, het is wel degelijk waar dat de wijze waarop we ons leven hier beneden doorbrengen in hoge mate bepalend is voor het leven en omstandigheden waarin wij zullen verkeren straks na de opname van de gemeente en dus na de wederkomst van Christus. De gedachte is niet dat als wij nou maar netjes leven, zullen we ervoor beloond worden. Dat is een mythe. Maar het is wel degelijk zo dat naarmate wij hier in dit leven als kinderen Gods in het licht gewandeld hebben en dus onze Heer gediend hebben, zal dat ook inderdaad beloond worden. Ja, het is niet zo'n fraaie term, maar hij wordt in de Bijbel gebruikt. Het zal inderdaad beloond worden straks in de toekomst. En dat betekent dat het werk waarin we hier als kinderen Gods betrokken zijn, inderdaad zijn uitwerking zal hebben voor eeuwig. Dat wil zeggen, dat is een werk wat nooit verloren gaat. Dat betekent dat we bezig zijn in onze dagen met de opbouw van dingen die inderdaad nooit teniet gedaan zullen worden. Een werk dus wat altijd blijft. En wie zou daar nou niet deel aan willen hebben? Denk ik dan altijd maar. Want dat is inderdaad wandelen in het licht. Het betekent alleen dat het tegelijkertijd is een wandelen, een leven in afhankelijkheid van de Heer. En het betekent dus ook dat wij onze lichaam, onze levens aan Hem ter beschikking stellen. En dat zal wel de grote moeilijkheid zijn. Maar waar wij dat niet doen, zal het ongetwijfeld tot gevolg hebben dat we gewoon in duisternis blijven. Net als de wereld, want wat moeten we eigenlijk met al dat licht, is dan het idee. Nou, daar moet ik het helaas bij laten, want het is weer de hoogste tijd.